De Heer Jezus zegt tegen Petrus in Johannes 18, in vers 11, steek het zwaard in de schede. De drinkbeker die de Vader mij heeft gegeven, zou ik die soms niet drinken. Hij nam deze drinkbeker aan uit de hand van de Vader. En ik dacht eraan, omdat we in de Hebreeën 12 aan het eind van vers 9 lezen, onze vaders van ons vlees, daar hadden wij ontzag voor, zullen we dan niet veel meer aan de Vader van de geesten onderworpen zijn en leven. De vaders van het vlees staan hier in tegenstelling tot de Vader van de geesten, zoals God genoemd wordt in Prediker 12 vers 7, dat de geest teruggaat, keert naar God. En in Numeri 16 vers 22 en 27 wordt hij ook genoemd. Het gevaar van tuchtiging, van beproeving in ons leven, is dat wij de beproeving tussen God en ons gaan stellen. Dan wordt de beproeving groot en God daarachter wordt klein. Maar als we ons onderwerpen aan de Vader van de geesten, in de overtuiging dat we dat doen in vertrouwen, onderwerpen we ons aan Hem die dat met wijsheid en liefde gebruikt voor ons heil. Als dat de overtuiging is in ons hart, dan bewerkt die tuchtiging, die ontwikkelt praktisch in ons leven, in onze ziel, het leven. En onze ziel wordt daardoor geoefend. Wij ontvangen dat leven, wat hier ook staat, die Vader van de geesten, als we daaraan onderworpen zijn, en leven. Dat is het leven wat wij ontvangen, praktisch een werkelijkheid in onze ziel, als we ons aan die tuchtiging onderwerpen. Als we dat niet doen, dan plaatsen we de beproeving tussen God en ons. Als we ons onderwerpen aan God, dan plaatsen we God tussen de beproeving en ons in. Dan wordt God groot en die beproeving die wordt kleiner. En dat is iets wat we praktisch moeten beleven in ons leven. Dat is wanneer we bereid zijn, wat Joachim ook zei, om ons neer te bukken. Daarom buigt mijn ziel zich neder voor u. Hoe meer we bereid zijn om neer te bukken, hoe meer we zullen zien wat met de Heer Jezus te maken heeft. Petrus, hebben we gelezen, die komt bij het graf met Johannes. Zij liepen samen, maar de een liep sneller dan de ander. En Petrus ging in het graf en hij ging verder in het graf dan Johannes. Dus hij zag niet alleen de doeken, maar hij zag ook de zweetdoek afzonderlijk samengerold. Hoe meer ik bereid ben mij neer te bukken onder de tuchtigende hand van God, hoe meer ik zie van de heerlijkheid van de persoon van de Heer Jezus. Want dan zie ik die zweetdoek en dat spreekt over datgene wat hij in zijn gedachten heeft beleefd en wat hij meegemaakt heeft uit de psalmen, uit zeg maar de opgerolde perkamenten. En een treffend voorbeeld vind je in de persoon van Hizkia. De persoon van Hizkia in Jesaja 38, en daar wil ik mee afsluiten, die zegt in vers 15 van Jesaja 38, zal ik mijn jaren voortschrijden na dit bittere zielenleed. Heren, bij deze dingen, daar heb je het, leeft men. Bij deze dingen leeft men. Dat is het leven wat God ons wil geven. Ja, in die alle is het leven van mijn geest, dat gij mij gezond maken en doet leven. Zie, mijn bittere beproeving werd tot heil. Dat is het mooie. En dan vind je dat mooie wat we hier ook vinden, dat hij zegt dat de levende, in vers 19, de levende, hij looft u zoals ik heden doe, de Vader maakt zijn zonen, daar heb je het, uw trouw bekend. De Heer is gereed om mij te verlossen. Daarom doen wij het snarenspel klinken al de dagen van ons leven in het huis des Heren. En dat is de merel. Dank u wel.
We hebben gelukkig weer een paar vragen. We doen het hetzelfde als gisteren. Dat lijkt me goed. Ik heb één vergeten gisteren. Ik ga nog over het laatste stukje van vers 3. Opdat u niet moe wordt en in uw zielen bezwijkt. Diegenen die bezwijken, zijn die verloren, is de vraag.
Ik denk dat dat niet het geval is. Het is natuurlijk wel triest als je dreigt te bezwijken onder een beproeving. Onder datgene wat je hier meemaakt om te verdragen. En ik denk dan aan een plaats uit hoofdstuk 6. En dat is toch mooi om in gedachten te houden als we af en toe best moeilijke gedeelten in deze brief tegenkomen. Waarvan wij zouden kunnen denken, kan je dan als gelovige toch nog verloren gaan? Nou, dat kan niet, maar een belijder kan dat wel. Heiligen kunnen niet afvallen, schijnheiligen wel. In Hebreeën 6 staat in vers 9, nadat er over dat ernstig onderwerp van afval gesproken is, en dat moeten we ook in zijn volle scherpte laten staan, dat onderwijs, de ernst daarvan, dan kan de auteur het niet laten om toch in Hebreeën 6 vers 9 te zeggen, maar geliefden, wij zijn wat u betreft overtuigd van de betere en met de behoudenis verbonden dingen, ook al spreken wij zo. Nou, misschien word ik zo meteen wel volledig afgebrand om wat ik nu zeg. Maar ik kan het niet loszien van wat hier staat. Als ik ook zie dat de apostel in hoofdstuk 12 in de wijvorm aan het spreken is vanaf het begin. Zichzelf bij het publiek insluit. He, daar wij zo'n grote wolk van getuigen hebben, laten ook wij alle last en de zonde die ons enzovoort. Vers 2, terwijl wij zien op Jezus. En dan een voorzichtige, maar mooie, duidelijke vermaning. Want, he, wat is de basis? Let op hem die zo'n tegenspraak door de zondaars tegen zich heeft verlaten. En wat wil hij juist daarmee voorkomen? Hij zegt dan op dat niet. Dat betekent dus een doel dat je juist niet wilt bereiken, opdat u niet moe wordt en in uw zielen bezwijkt. Dus het publiek dat deze brief krijgt, daarmee wil de auteur er alles aan doen dat zij niet gaan meemaken wat hier staat. Iemand die werkelijk in zijn ziel zou bezwijken, ja, je kunt natuurlijk over twisten van, is dat dan iemand die verloren gaat? Misschien moet je er ja op zeggen, maar het staat juist in een zin met op dat niet. De apostel bedoelt het allemaal zo positief. Gisteren maakte ik ook een opmerking in die richting. Dat zie ik hier ook weer. En ik denk dat je ook de opmerking uit Hebreeën 6 niet mag vergeten. En dat hierbij kunt betrekken.
Een kleine aanvulling. Denk aan Job. Je zou bij Job zeggen, die was bijna bezweken in zijn ziel. Je ziet hoe hij lijdt onder het lijden en onder de gedachte dat hem dat onterecht wordt aangedaan. Dat is voor hem heel zwaar om te verstouwen geweest. En toen kwamen die vrienden nog eens bovenop met al hun verwijten. Maar uiteindelijk, aan het eind, is hij dichter bij de Heer. Want de Heer gaat gewoon net zo lang door met zijn werk, op welke manier dan ook, totdat hij zijn doel bereikt heeft. We hadden maandag een broeder die kwam belijden. Hoe lang is het geleden dat dit gebeurde? Het duurt soms jaren, misschien. Maar uiteindelijk, de Heer bereikt zijn doel. Als we zonen zijn, kinderen zijn, zonen zijn, dan mogen we erop rekenen dat hij zijn doel bereikt en dat we niet boven vermogen verzocht worden, maar dat hij zijn doel uiteindelijk inderdaad bereikt. Hij gaat door, hij laat niet los. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Ik en de Vader zijn één. Niemand zal ze rukken uit de hand van mijn Vader. Johannes 10. Zoek het maar na. Heel belangrijk om dat te beseffen. We zijn veilig in zijn hand. En hij houdt ons vast.
Dan een paar vragen over tucht. Die leg ik even zo bij elkaar in uw midden. En dan geef ik u weer het woord. Eerst concreet, is tucht gelijk aan lijden? Dan een andere. Alles werkt mee ten goede, dus ook de tucht. Maar kan de Heer de zonden die door anderen zijn begaan gebruiken als tucht? En de vraag is dan, stuurt hij het ook in de tucht? Tuchtig hij door de zonden? Hey, ik dacht dat u 10 seconden wachtte totdat ik nadat ik was gaan zitten. We hebben een heel aantal dingen van tucht gehoord. Alleen de vraag is dus, hoe maak je dat nou in je eigen leven? Hoe herken je dat dan? Hè? Als ik dan lijd, moet ik dat altijd zien als een tuchtiging? Dus dat is één vraag. En daarnaast is het dus zo dat we denk ik allemaal wel herkennen dat je soms lijdt door iets wat een ander doet. Een ander die zondigt dan, voor zover wij dat kunnen beoordelen, en wij hebben daar last van. En is dat dan in de hand van de Heer een tuchtiging naar ons toe? En sterker nog, gebruikt de Heer dat in actieve zin om ons te tuchtigen?
Gelukkig wel. Er is geen omstandigheid in mijn leven, in jouw leven, buiten Gods wil. Ik zeg niet dat God het wil, maar God laat het toe. God heeft de zondeval niet gewild. Hij heeft hem wel toegelaten. Hij moet soms toelaten dat we zondigen. Petrus heeft gezondigd, verloochend. En het moest de Heer toelaten, omdat Petrus op een niet een andere manier te bereiken was. Petrus, die vol van zichzelf was, in zijn trouw aan de Heer. Maar Petrus moest leren van genade afhankelijk te zijn. En ik denk dat het grote doel van Gods tucht, in welke vorm ook, hetzij door mijn eigen zonden, hetzij door de zonden van anderen, hiermee mij wil bereiken om mij naar zich toe te trekken. Want anders krijgen we hetzelfde wat al gezegd is, dat we de beproeving tussen ons en God zetten. Of de broeder, de zuster, of de collega. Of welk persoon ook die ons buitengewoon heeft gekwetst. Misschien zelfs misbruikt. En dan kunnen we heel veel begrip moeten we opbrengen voor dat gekwetst zijn. En niet zeggen we, joh, maak je niet druk. Vergeef het, dan ben je helemaal klaar. God gebruikt alle omstandigheden in ons leven waarvan wij horen, misschien zelfs meemaken, misschien zelfs veroorzaakt hebben, om iedere betrokkenen in zijn licht te brengen. Alles wat ik hoor, alles wat wij hier gehoord hebben, plaatst mij in het licht. Ik moet mij afvragen, wat moet ik daarmee doen? En we zitten heel vaak te luisteren voor anderen. Tjoh, ik hoop dat hij of zij dit goed in zich opneemt. Waar het om gaat is, neem ik het goed in me op? Begrijp ik wat er gezegd wordt? En dat maakt het leven niet alleen acceptabel, maar dat maakt het leven tot leven. Want het is echt prachtig om te lezen in vers 9 aan het eind, dat we veel meer aan de Vader van de Geest onderworpen zijn. En leven. Het gaat om leven. En het leven zoals God het bedoelt. Niet een leven in angst. Niet een leven onder druk. Niet een leven van manipulatie, Wij zijn soms zelfs zonder het ons bewust zijn, door wat we zeggen, in staat te manipuleren. We redeneren op een bepaalde manier, zeggen bepaalde waarheden, leggen die uit op een manier dat een ander zich verplicht voelt om dit of dat te doen. En dan gebeurt het niet meer uit overtuiging van wat het woord zegt, maar omdat hij of zij het gezegd heeft. Dat gebeurt in ouder-kinderenverhouding, gebeurt ook in de geloofsgemeenschap, dat dingen gedaan worden omdat het zo moet. Of geacht wordt zo te moeten. Als je dat kunt gaan zien los van de personen en God daarboven. En dat is soms een heel lang proces. En laten we alsjeblieft met elkaar geduld hebben. God heeft met mij ook geduld. Al 75 jaar lang. Geduld. En ik moet dat nog steeds leren. Maar om elkaar daar mogelijkerwijs zelfs naar te vragen. Ik denk ook die lasten dragen, praat met elkaar. En een van de mooie dingen vind ik van een conferentie, dat je soms even momenten hebt dat je met iemand praat, in de ogen kunt kijken, kunt luisteren. Maar wat bedoelt hij nu met wat hij zegt? Ik weet niet, het zal misschien toch bij jullie wel het geval zijn, dat als je iets hoort en dan leg je dat zo uit, want je denkt dat het zo is. En als je gaat praten, en je geeft de ander gelegenheid is te zeggen wat hij daarmee bedoelt. Dat in elk geval begrip komt. Je hoeft het er helemaal niet mee eens te zijn. Maar dat er begrip komt voor de manier waarop. Want daar struikelen we vaak over. En die manier waarop heeft ook te maken met mijn manier van praten. Daar ben ik ook feilbaar in. Dat voel ik ook en daarom vind ik het ook fijn als ik iets gezegd heb en iemand komt naar me toe van joh, wat bedoel je daarmee? Alsjeblieft schroom niet, want we moeten elkaar leren kennen. Kennen gaat niet alleen maar kennis overdragen. Kennis overdragen is een middel om elkaar te leren kennen en daardoor elkaar in verbinding met God en dan ook in verbinding met elkaar te brengen. Dus het zijn wat algemeenheden, het is ook een algemeen gestelde vraag, maar die is alleen maar persoonlijk toe te passen. Wat er in jouw leven gebeurd is, kort geleden, lang geleden, door anderen. Dat kan eerst een periode van misschien bitterheid oproepen, veroorzaken. En die is begrijpelijk. Maar de bitterheid kan een heerser in je leven worden. En dat is niet de bedoeling. Want elke macht waaronder we ons zouden kunnen bevinden, daar wil God ons van bevrijden om te leven. Heel even kort, als het mag, of ben ik al 5 minuten bezig?
Ik heb de tijd niet bijgehouden.
Oh, nou, want ik vind het wel fijn. We hebben een bijbelstudie in Dronten. Als je dan nog 5 minuten hebt, dan doet er iemand zo. Hè? Ik zou wel zeggen, joh, als ik 5 minuten al voorbij ben, doe even zo. En dan weet ik dat ik moet afronden. Want er zijn meer broeders. Maar dit is een zo wezenlijk punt. Dat we gaan met elkaar dingen ontdekken in het woord. En zo heb ik dat ontdekt in die geschiedenis van de weduwe met de 2 zoons. En die worden gedreigd, gevangen, of tenminste, die moeten met een schuldeiser moeten die gaan werken. En dan moeten ze vaten gaan binnenhalen, want ze heeft een klein beetje olie. En dan moeten ze in gaan schenken, om die schuld te voldoen. En dan laten ze die jongens vaten aanbrengen, lege vaten. Worden allemaal vol, totdat er geen vaten meer zijn, en stopt de olie. En dan zegt Elisa, voldoe je schuld en leef bij het overige. Dat betekent dat de Heilige Geest ons helpt om dat te doen wat we moeten doen. En het gaat niet om de wet te vervullen, maar door de Heilige Geest doe je automatisch wat de wet gebiedt of verbiedt, doe je dan niet. Maar dan staat er dat gebeurt automatisch. En dan ga je leven. Leef bij het overige. Bevrijd van alle druk. En dat is waar we elkaar bij mogen helpen. leven. En dat is wat God met tucht wil bereiken. Dat hoefde de Heer Jezus niet te leren. De Heer Jezus had geen tucht nodig. En in hem zien we het leven. En wij moeten bevrijd worden van dingen om zo te gaan leven zoals hij. Want dat is het leven.
De Heer Jezus had geen tucht nodig, uiteraard. Maar de Heer Jezus maakte wel heel veel dingen mee die andere mensen hem aandeden. Dat was ook een deel van de vraag. Er kunnen dingen zijn die anderen jou aandoen. Willem heeft al gelezen uit Johannes 18. Dat hij zegt, de drinkbeker die de Vader mij heeft gegeven, zou ik die som niet drinken. Wat de Heer Jezus is aangedaan is meer dan mensen ooit een ander hebben aangedaan. En als er één was die dat niet verdiende, was hij dat uiteraard. Hij heeft alleen maar goed gedaan. Maar hij nam dat niet aan uit de hand van mensen. En dat is denk ik bij wat mensen mij kunnen aandoen heel belangrijk. Neem ik dat wat mij aangedaan wordt uit de hand van mensen aan, of neem ik dat aan uit de hand van mijn Vader? Ja, dat zeg ik maar even makkelijk. En de Heer Jezus kon dat. En het was ook heel erg wat hem werd aangedaan. Je zou kunnen zeggen, in die hof van Gethsemane heb ik zoveel goed gedaan. Zoveel mensen genezen. Zo Gods liefde laten zien en ga zo maar door. En komen jullie mij nu gevangen nemen? Maar hij zei het niet. En als Petrus dan zijn zwaard trekt, zegt hij, Petrus, stop dat zwaard in de scheede. Niet strijden tegen dat wat je overkomt, maar het neemt het aan uit de hand van de Vader. Daarom had hij ook vrede. Een vrede die hij ook ons wil geven. Een ander geval is wat wij zelf hebben gedaan, zonde. Dan kan God ons tuchtigen en is dat al het lijden dan tucht. Ik moest sterk denken aan Psalm 32. Daar spreekt David, want hij had gezondigd. En hij zegt, toen ik zweeg, teerde mijn beenderen weg onder mijn jammerklachten de hele dag, want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Die krachtige hand van de Heer hoeft niet altijd het gevolg te zijn van wat ik zelf misdaan heb, maar het is wel de hand van de Heer die op mij drukt. En hij zegt daarvan, het gevolg was dat zijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Totdat hij zijn zonde bekend maakte, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen belijden voor de Heere en u vergaf mijn ongerechtigheden. En dan zegt hij later, u bent mijn schuilplaats, u beschermt mij voor benauwdheid, u omringt mij met vrolijke gezangen. Wat zegt God dan? Ik onderwijs u. In de dingen die we meemaken, in het lijden, in de tucht, is het een onderwijzing van God. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Hij geeft ook raad. Hij zegt, ik geef u raad en mijn oog is op u. Dat is wat we deze morgen, hele morgen al met elkaar beleven en tegen elkaar mogen zeggen. God leert ons en zijn oog is op ons. Is dat niet heerlijk? En ik krijg weer een waarschuwing, wees niet als een paard, als een muilezel, wat geen verstand heeft. Want dan krijgen we weer te maken met bit en toom, ook weer een vorm van tucht. Dus God wil ons leiden in de weg. Hij wil ons voor het lijden bewaren, maar komen we in een weg van zonde, dan moet hij ons deze tucht. En dan kan het zo zijn dat Gods hand zo zwaar op je drukt dat je levensvocht verandert in een zomerse droogte. Maar hij wil ons leren en zijn oog is op ons.
In vers 9 aan het eind lezen we, zullen we niet veel meer aan de Vader der Geesten onderworpen zijn en leven. Dat sluit aan op hoofdstuk 10. De rechtvaardige zal op grond van geloof leven. Die persoon is al rechtvaardig, maar nu moet de rechtvaardige ook leven. En daarom die vraag bezwijken heeft te maken met dit leven, maar niet met de vraag of je een gelovige bent of niet, of je behouden bent of niet. Je bent behouden, je bent een rechtvaardige. Maar hoe kan een rechtvaardige leven? Dat woord leven in het Oude Testament wordt uitgedrukt met de woorden wandelen. Ze hebben niet zoveel met abstracte begrippen zoals in het Grieks, maar in het Hebreeuws is dat allemaal concreet. Zoals Abraham leefde, hij wandelde. Abraham wandelde met God. Henoch wandelde met God. Maar dat is niet zomaar leven, overleven of gewoon in leven zijn. Maar het is een leven. Henoch wandelde met God. En dat werkwoord is wandelen voor je behagen. Wandelen waardoor je God gaat behagen. En daarom wordt dat vertaald in Hebreeën 11. Vers 5, we hebben dat enkele jaren geleden met elkaar doorgenomen. Hij heeft het getuigenis gehad dat hij Henoch God behaagde. Er staat nergens het woord behagen in het Oude Testament, maar wel hij wandelde in een bepaalde werkwoordsvorm, waardoor duidelijk wordt, hij wandelde niet omdat hij een doel heeft met wandelen, maar omdat hij fijn vindt om te wandelen. En God fijn vindt dat Henoch met hem wandelde. En dat is het leven wat wij lezen hier in Hebreeën 12, vers 9. Dat het doel van tuchtiging, opvoeding, is opdat God ook een behagen zou hebben aan jouw gezelschap. Is dat niet iets geweldigs? Wij denken soms, nou, het is fijn als we straks boven in de hemel zijn, dan is dat fijn met God. Maar God wilde niet zo lang wachten. God wilde graag dat hij nu al van ons gezelschap zou kunnen genieten. En dat is het woord leven wat je hier hebt. Dat is echt leven. Dat is echt God behagen. Dat is echt. En als je dat niet doet, dat is het woord bezwijken. En God laat alle dingen in ons leven, alle dingen werken mee ten goede aan dit doel, dat ons leven zou zijn tot zijn welgevallen. Als we steeds meer worden gevormd naar zijn beeld. Paulus zegt tegen de Galatiërs, jullie zijn bekeerd, maar daar ben ik niet mee tevreden. Ik ben opnieuw in barensnood, totdat Christus gestalte krijgt in u. Bekering is niet het doel, bekering is een middel. Het doel is dat je gaat gelijken, 2 Korinther 3 en 2 Korinther 4, op de Heer Jezus. En want dat is werkelijk leven in de volste zin van het woord. Wat een voorrecht dat ondanks alle tegenslagen, alle tegenwerpingen van de zondaars, tegen alle lijden in deze wereld, we hebben COVID gehad, we hebben scheuringen gehad, we hebben oorlogen gehad. Ondanks dit alles is dat mogelijk dat wij volharden en leven tot zijn welgevallen.
Gezien de tijd gooi ik alvast de volgende vraag erin. Die gaat over het laatste stukje van vers 11. De vreedzame vrucht van gerechtigheid. Wat is de vreedzame vrucht van gerechtigheid? Is gerechtigheid dan zelf de vrucht? En hoe kun je dit herkennen in je leven? En hoe is het verband met Jacobus 3... vers 17 en 18, dat zal ik even erbij lezen. Jacobus 3, vers 17 en 18, daar staat: maar de wijsheid die van boven is, is in de eerste plaats rein, vervolgens vreedzaam, inschikkelijk, gezeggelijk, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig, ongeveinsd. De vrucht van de gerechtigheid nu wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede maken.
Ja, ik denk dat de vraagsteller zelf al een goede greep heeft gedaan. Als er staat dat wanneer we door de tucht geoefend zijn, dat ons dat dan geeft een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Ik zal u niet vermoeien met allerlei moeilijke taalkundige termen. Maar dan mag je inderdaad zeggen dat die gerechtigheid zelf die vrucht is. Oftewel dat die vrucht bestaat uit gerechtigheid. Oftewel, als de tucht het door de Heer beoogde doel bereikt in ons leven, dan wordt dat zichtbaar in een rechtvaardige wandel. Dan brengen wij voor hem vrucht voort. Dan dragen wij voor hem vrucht. En die wordt vreedzaam genoemd. In die zin dat alles wat niet harmonisch is, wat strijdt met de vrede van en met God, buiten beeld is. We volgen zijn weg, een rechte weg, een rechtvaardige weg, die hij aan ons bevestigt. En ja, dat wordt een vrucht genoemd, omdat wij degene zijn die dat mogen voortbrengen. En die tekst uit Jacobus, die vond ik eigenlijk erg mooi erbij. Dit is duidelijk een vraagsteller die al schrift met schrift heeft vergeleken. En ja, tegenwoordig kan dat met allerlei elektronische hulpmiddelen. Ik doe het nog altijd met een papieren concordantie. Ik beveel ook altijd het gebruik daarvan erg aan. En dan zegt mijn vrouw achteraf, joh, dat is antiek. Die jongelui doen dat allemaal elektronisch. Ik zeg, oké, als ze het dan maar doen, dan maar elektronisch, ook goed. Maar dan heb je dus kans dat als je de vreedzame vrucht van gerechtigheid onderzoekt, dat je terechtkomt bij Jacobus 3, vers 18. Waar er bijna een definitie van staat in vers 18. De vrucht van de gerechtigheid nu wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede maken. Ja, die laatste categorie, dat zijn de vredestichters. Die zorgen dat er vrede komt, dat dat wat niet met God in overeenstemming is, wordt verwijderd. Zodat in dit geval er dan ook een vrucht van gerechtigheid, oftewel gerechtigheid als vrucht, wordt voortgebracht en zichtbaar wordt in het leven van gelovigen.
In verband daarmee wou ik even een korte tekst lezen uit Deuteronomium, hoofdstuk 32... Daar zegt Moze in dat lied dat hij aanstemt. Vers 4, de rots, wiens werk volkomen is. Al zijn wegen zijn recht. En God van trouw zonder onrecht. We weten dat de tucht in het leven van Moze geweldig was. 40 jaar is hij groot geworden. En dan moest hij 40 jaar achter de kutte leren klein te werden. En dan heeft hij 40 jaar geleerd dat God groot is. En hij had één wens gehad. Het volk van God in het land te brengen. En door één daad, dat hij zich niet kon bedwingen, heeft hij het land verloren. Hij heeft 3 keer gevraagd, Heer, mag ik? En dan zegt God, spreek mij niet met de oren. Maar hier aan het einde van dit boek, en dat denk ik, die tucht heeft hij geleerd. De veld, de rots volkomen is zijn doen. Alle zijn wegen zijn recht. In het Duits staat er een beetje, volkomen is zijn werk, al zijn wegen zijn recht en God is getrouw, zonder droog, gerecht en rechtvaardig is hij. Is dat niet zo dat wij dat erkennen, dat wij een goede God hebben? Wat hij doet is volkomen goed en gerecht. En dat is die vreedzame vrucht die we krijgen als we ons buigen onder zijn hand. Ja, de Heer Jezus had geen tucht nodig, dat is zo. Maar in Matthäus 11 zegt hij, nadat hij verworpen is van Kanaan, die steden waar hij het meest gebreekt heeft, de meeste wonderen geweest zijn, en ze wilden hem niet, dat hij dan zegt, ja, vader. En dan zien wij dat hij de bron werd van rust hier op aarde. De bron van vrede. En als we op die lijn leren te zeggen, ja, vader, het is goed dat ik die weg ga, dat u verheerlijkt wordt. De vreedzame vrucht van de gerechtigheid. Vrede in ons hart. De omstandigheden zijn soms niet te veranderen. Soms blijft het, we weten dat Moze niet in het land gekomen is. Maar God heeft hem iets beters gezien. En dat is zijn genade. Hij mocht naast God op die berg Pisga staan en heeft meer gezien als ooit Jozua gezien heeft. Ja, dat is een perspectief. Als we dat leren, deze vreedzame vruchten genieten, dat zijn wegen goed zijn, recht, dat hij ons in overeenstemming brengt met zichzelf. Zonder heiligheid, dat zullen we volgende keer betrachten, zullen wij God niet zien. Dat kan niet. Maar als hij ons op die lijn brengt van heiligheid, dan staat God voor ons in zijn heerlijkheid. En dan zeggen we, het is goed, Heer.
En dan verbind ik dit gedeelte over gerechtigheid en vrede met een titel van de Heer Jezus in Hebreeën 7. Hij wordt daar genoemd de Melchizedek, de koning der gerechtigheid, en de koning van Salem, de koning van vrede. Daar vind je die twee begrippen. Gerechtigheid en vrede. Waarom wordt dat hier vermeld in Hebreeën 12? Dat wil ons dit zeggen. Dat alle wegen van God gaan naar vrederijk. Koning der gerechtigheid, koning van vrede. Naar de Heer Jezus, centrale plaats. Maar wij hoeven niet te wachten tot het vrederijk. Dat is eigenlijk de boodschap. Door die tuchtiging, opvoeding van God, mogen wij nu al, ook door middel van deze conferentie, we gaan naar huis. We willen niet vergeetachtige hoorden te zijn. We willen graag dat toepassen in ons leven. De tuchtiging aannemen. En dan komt die gerechtigheid en vrede, wat binnenkort zichtbaar zal zijn in het vrederijk, zichtbaar in ons leven hier en nu.
Het is een wat algemenere vraag die ik toch wel van belang vind om daar even wat over te laten zeggen. Ik vind het een heel lief briefje, ik denk van een oudere zuster, maar ik lees hem even voor. Beste broeder uitlegger, wat staat er in de grondtekst? In Johannes 1 vers 18. Daar staat: niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem verklaard. In veel gedichten, tijdschriften, maar ook onder de broeders van de zogenaamde vergadering, hoort men de opvatting verkondigen dat de Heer Jezus ook door de Vader verlaten is geweest. Zelf denk ik niet dat dat zo is. Graag een onderbouwing met teksten. En dan is er nog een andere vraag, die laat ik even liggen. De onderbouwing mag u voor mij doen. Ik kan het wel even kort zeggen. We moeten denk ik twee dingen onderscheiden. God de Vader en God de Zoon, die in volmaakte harmonie hun weg gingen en dat ook altijd zijn gegaan. En wat je hier dan leest, die in de schoot van de Vader is, een altijd blijvende tegenwoordige tijd. Daarnaast is de Heer Jezus natuurlijk mens geworden. Hij heeft een lichaam aangenomen, hij is de Zoon des mensen geworden. En in die hoedanigheid heeft hij geleden op het kruis. In die hoedanigheid is hij ook van God verlaten geworden. Het is frappant als je naar de evangeliën kijkt, dat je dus in het evangelie van Johannes niet leest dat de Heer Jezus van God verlaten is geworden. Dat leest u alleen in de andere drie evangeliën. Dus het heeft ermee te maken, kijken we naar de Zoon van God of kijken we naar de mens Jezus Christus. En dan hoop ik dat de broeders van de vergadering niet de opvatting huldigen dat de Zoon door de Vader is verlaten. Maar misschien dat iemand anders er nog iets over wil zeggen.
Terecht haal Johannes aan. Laten we gelijk maar even één tekst uit Johannes lezen waar dat uit blijkt. Johannes 8. Daar zien we dat. Het is heel mooi dat je dat even duidelijk hebt gemaakt. Johannes heeft het niet over het verlaten van de Heer Jezus. Het gaat om de mens die verlaten is van God. Niet om de Zoon die verlaten is van de Vader. Dat is iets heel anders. Johannes 8 lezen wij vers 29 begin ik. En hij die mij heeft gezonden is met mij. Dat is de Vader. Want daar heeft hij het net over gehad. Deze dingen in het vorige vers spreek ik zoals de Vader mij heeft geleerd. En hij die mij heeft gezonden is met mij. Hij heeft mij niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hem wel behagelijk is. Inclusief de beker die hij uit de hand van de Vader heeft aangenomen.
Kees, Johannes 16, vers 32.
Johannes 16, vers 32. Ik zal hem erbij lezen op verzoek. Johannes 16, vers 32. Ja, heel mooi. Vers 32 van Johannes 16. Zie, er komt een uur en het is gekomen dat u verstrooid zal worden, ieder naar het zijne, en u mij alleen zult laten, de discipelen. En toch ben ik niet alleen, omdat de Vader met me is. Dank je wel, Peter.
Het spijt mij voor de overige vragenstellers, maar de tijd is op. De organisatie wou graag nog van één of twee mensen horen. Als je misschien iets wil vertellen over wat u dit weekend hebt opgestoken, wat u mee naar huis neemt, waar u concreet iets aan hebt en waar u mee aan de slag kunt. Misschien is er iemand die daar iets over wil zeggen.
Ik stel dat we allemaal even wat actief worden. Dat is iets van 2 jaar geleden toen we dat ook deden. Gaat u nou eens niet naar uw vrouw of zuster, gaat u eens niet naar uw man, maar iemand die niet zo heel erg bekend voor u is. En gaat u eens vertellen aan elkaar, en dat kunnen we in 5 tot 10 minuten doen. Wat neemt u mee naar huis? Wat hebt u geleerd? En wat hebt u eraan in de praktijk? Ik zou willen zeggen, ja, zullen we daar 5 tot 10 minuten voor gebruiken? 5 tot 10, maar mijn horloge doet het niet meer, dus ik ga geen...
Ja. Niet 1 of 2
die dat... Nee, gewoon onder elkaar. Onder elkaar, ja. Jij mag na de tijd, mag je ook nog... Maar ik zou zeggen, nu... Oh, dat kan ook, ja. Maar dat doen we aan het eind. We zullen nu die tijd nemen, die 10 minuten, dat we met elkaar even overleggen, delen. Niet verlegen zijn, gewoon naar iemand toe lopen en zeggen die, wat heb je er nou aan gehad?
Ja, je zou wel door willen gaan, hè? Maar alles heeft ook zijn eind en ook deze conferentie. We hebben veel dingen met elkaar mogen overwegen. En ik ga die niet allemaal herhalen. Maar voor wat voor ons ligt, we vinden in het volgende hoofdstuk een aantal bemoedigingen en die zou ik graag willen meegeven. Ik mocht delen ook met broeders en zusters internationaal op een Zoom-meeting. En toen kwamen we aan hoofdstuk 13 en dat was bijzonder bemoedigend. Verschillende broeders uit Canada, uit India ook, uit Gambia en nog een aantal meer plaatsen. Ik wil graag lezen... In Hebreeën 13. En u voelt het al aankomen waar het over gaat. Vers 5 in het midden. Hij zelf heeft gezegd: ik zal u niet begeven. Ik zal u geenszins verlaten. Zodat wij vrijmoedig mogen zeggen: de Heere is mij een helper en ik zal niet vrezen, wat zal een mens mij doen? Vers 8, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Vers 5, ik zal u geenszins begeven, ik zal u geenszins verlaten. Maar laten we niet vergeten dat daar de man van Golgotha het moest uitroepen: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Als dat niet gebeurd was, hadden deze versen nooit geschreven kunnen worden. En vandaag komt het tot mij en tot u. Ik zal je niet begeven. Ik zal je nooit begeven. Geenszins. Ik zal je geenszins verlaten. En dan is hij, dan mogen we ook zeggen, met vrijmoedigheid, de Heer is mij een helper. De Heer. En denk nou eens alleen na over dat woordje de Heer. Wie is hij? Ga het woord maar door. Ga de Hebreeënbrief maar door. Maar ik zou zeggen, beperk je niet tot de Hebreeënbrief. Ga op zoek. Laten we op zoek gaan. En vraag aan de Heer, laat me iets nieuws zien van u. En broeders en zusters, ziende op hem. Ik wil besluiten, al ben ik dan geen apostel, in deze zin, maar ik mag de woorden wel lezen. En we mogen dat elkaar toewensen. Het laatste vers. De genade zij met u allen. Met mij, met u. We hebben het allemaal zo hard nodig. Of we het willen weten of niet, maar we hebben het hard nodig. Ook de komende tijd geven de Heer ons die genade. En onze broeder en zuster uit India, ik zou nog graag kort even wat willen zeggen tegen jullie. Fijn dat jullie er waren. Goede reis terug. See you in the house. You get it? Oké. U kunt ons helpen, broeders en zusters, wanneer u naar beneden gaat en een coffee to go, als het goed is, een coffee to go. Ik begrijp dat het moeilijk is om je van elkaar los te rukken.